Goedemorgen gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. Dit is de derde zondag van de reis van je leven met over het gebed als ontdekkingsreis. De voorganger van morgen is dominee Van der Dussen. Mijn naam is Gerrit de Beste. Ik ben vandaag ouderling van dienst. Als u iets wilt vragen naar aanleiding van deze bijeenkomst of over onze gemeente, dan kan dat. Na afloop zijn dominee Van der Dussen en ik daarvoor beschikbaar. Komt u gerust naar ons toe. De organist van morgen is Jaap Mulder en ook het combo zal voor muzikale begeleiding zorgen. De collecte is voor de diaconie. De kinderen van kinderbijbelgroepen 1 en 2 komen vanmorgen bij elkaar voor de kinderprees op de verdieping. En vandaag komt ook tienergroep 1 voor het eerst bij elkaar van dit seizoen. Dus straks na de eerste lied van de dienst kunnen jullie allemaal naar jullie eigen bijeenkomst. Dan zal nu Agnes Dorg iets vertellen over aanstaande zaterdag.
Iets vertellen is heel veel, want ik heb maar weinig te vertellen. Want het is, denk ik, toch wel ongeveer bekend dat het zaterdagfeest is. Onder andere overigens, er zijn meer festiviteiten deze week. Het gaat over die van zaterdag. Het is van 3 tot 6. Mocht u het idee hebben om later te komen of eerder weg te gaan, wat zou kunnen, dan raden wij als feestcommissie dat af. Want het is van 3 tot 6. Dat is de mededeling.
Dan wil ik nu het woord geven aan Johan Dirksen.
Goedemorgen gemeente. Ik wil u graag iets vertellen over de voortgang in het Johannesproject. Laatste keer dat ik hier stond om u wat te vertellen over hoe het ervoor stond, dat was zo'n beetje voor de zomervakantie. En namens het team heb ik u toen ingelicht over de brief die wij naar de PKN hebben gestuurd. Toen bleek dat de deal met de Trinity Church niet mogelijk was. En ik wil even iets meer toelichten over wat wij in die brief eigenlijk hebben voorgesteld aan de PKN. Wij hebben toen 2 opties beschreven. De eerste optie was eigenlijk heel simpelweg: wij kopen de Johanneskerk en we ruilen onze kerk in. En de tweede optie was: wij gaan ons kerkgebouw samen exploiteren. We gaan ook samen de verantwoordelijkheid nemen om het gebouw te verkopen. En wij kopen de Johanneskerk. Dat element van samen zat daar heel duidelijk in. We hebben ook bij die 2 opties uiteraard financiële bedragen genoemd die wij als uitgangspunt wilden hanteren. En na de zomer hebben we daarop een reactie gekregen. En in die reactie werd aangegeven dat met die 2 opties de PKN in ieder geval niet verder wil gaan. Maar dat zij willen werken aan een derde alternatief. Daarvoor werd ook een timing gegeven. Is gezegd van nou, reken erop dat wij midden september daar dan wel een voorstel op papier kunnen hebben naar jullie toe. Ik heb een week geleden een telefoontje gehad van de PKN waarin ze hebben aangegeven, dat is dan de Kerkenraad Algemene Zaken, dat midden september moeilijk lag. Dat was niet haalbaar en dat wij eerder aan eind oktober moeten denken voordat het voorstel echt bij ons zal arriveren. En de reden voor die vertraging die zit in het feit dat de PKN eigenlijk in een lastige situatie zit als het gaat om de meningen van hun wijkgemeentes over wat er nou moet gebeuren. En dat betekent ook dat procedureel zaken wat lastiger liggen. Nou, u weet, de PKN zit ook wat complexer in elkaar dan onze kerk, zowel in het horizontale als ook in een verticale structuur. En dat zorgt ervoor dat er meer tijd nodig is. Overigens werd er wel bij opgemerkt dat ze nog steeds een positieve houding hebben om de kerk aan ons te verkopen. Nou, wij moeten wel beseffen natuurlijk dat het echte probleem zit in de verkoopbaarheid van ons eigen gebouw. Was dat allemaal veel makkelijker geweest, dan hadden we al lang een oplossing gehad. Dus uiteindelijk is dat wel fundamenteel een van de problemen waar we mee zitten. En we hebben ook als team daarna gekeken van ja, hoe willen we dat nou verder gaan doen? Hoe krijgen wij meer kans om dit gebouw toch te verkopen? Een van de dingen die we dan ook zwaar overwegen, dat is om van makelaar te wisselen. We hebben de eerste stappen daarvoor inmiddels gezet. Dus als ik het kort samenvat, waar staan we nu? Ik wil toch beginnen, wij hebben als gemeente, dat was dan wel voor de zomervakantie, laten zien dat we bereid zijn om met een grote meerderheid achter dit project te gaan staan. Dat was hartverwarmend. En het ook daadwerkelijk te steunen. De daad is ook werkelijk bij het woord gevoegd. Maar het verkopen van dit gebouw zal toch de grootste uitdaging blijven om tot een oplossing te komen. Dus daar moet veel nadruk op. Wij wachten nu op een voorstel van de PKN waarin zij ons probleem met de verkoopbaarheid ook herkennen. En ook aangeven dat de oplossing die ze willen bieden met name ook op dat probleem zal zijn toegespitst. Wat dat precies gaat worden, moeten we dus nog geduld hebben. Ik wil nog een laatste opmerking maken zoals ik het zelf voel, zoals het team het ook voelt. Het wordt natuurlijk moeilijker om het enthousiasme vast te houden als een proces langer duurt. Dat is nou eenmaal zo. Maar wees ervan overtuigd dat het projectteam in ieder geval volop door blijft gaan met alle mogelijkheden te vinden die wij kunnen zien om door te zetten met het project. Wij voelen ons nog steeds erg gesteund in het doorzetten met wat we uiteindelijk graag zouden willen en we gaan daarmee verder. Maar we doen dat wel vooral biddend om Gods wijsheid en ook om uw steun. Ja, dank u wel.
Dan nu een hele andere mededeling. Afgelopen woensdag hebben Daniel en Dorenda Browns een dochter gekregen. En ze noemen haar Noralie. En ik heb begrepen dat het zelfs gebeamd wordt. Kijk. Nou, nog een feestelijke mededeling. Judy Schelen en Timon Verboom hopen op vrijdag 20 september, dus dat is komende vrijdag, te trouwen. Dus, ze wil dat vieren dat ze getrouwd zijn en leggen een huwelijk in Gods handen in een dienst die begint om 7 uur 's avonds. Jullie zijn van harte welkom om 5:15. Dus er zit vast zeker een bedoeling achter. Van harte welkom om 5:15. Anders dan in de contactsleutel gemeld staat, gaat de geplande gebedsbijeenkomst volgende week zondagmiddag 22 september niet door. Vanmiddag is er geen dienst hier in dit kerkgebouw. Dan zingen we nu uit de eigen bundel lied 13. En na een moment van stilte, votum en groet zingen we lied 44. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten wij stil worden voor God. Onze hulp is in de naam van de Heer, de schepper van hemel en aarde. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de opgestane Heer Jezus Christus. Amen. Voor jullie het moment om naar boven te gaan. Zondag 3 over bidden. We zullen een lied gaan zingen waarin het bidden wordt aangeduid als je hart uitstorten voor God. Dat is Psalm 62. Ik leid dat nog wat verder in. O volk, uw God laat u niet vallen als gij voor hem uw hart uitstort. Vertrouw dat ge gezegend wordt. Ik lees een gedicht voor van Anton Chardon, waarin dat je hart uitstorten terugkomt. Ik lees het twee keer voor. Het is maar kort. Heer Jezus, als ik u niet had, naar wie zou ik dan kunnen vluchten? Bij wie mijn hart volkomen luchten, mijn toeverlaat, mijn grootste schat? Heer Jezus, als ik u niet had, hoe moest ik leven? Moest ik sterven? De hele boel lag dan in scherven. Ga mij toch voor op het smalle pad. Nog een keer. Heer Jezus, als ik u niet had, naar wie zou ik dan kunnen vluchten? Bij wie mijn hart volkomen luchten, mijn toeverlaat, mijn grootste schat? Heer Jezus, als ik u niet had, hoe moest ik leven? Moest ik sterven? De hele boel lag dan in scherven. Ga mij toch voor op het smalle pad. We zingen Psalm 62, 4 en 5. Laten wij nu bidden. Heere God, wilt u ons zegenen, nu we hier samengekomen zijn, om ons door u op het hart te laten binden om te bidden. Zegen alle gesprekken daarover in gespreksgroepen. En zegen ons vooral ook als we het lastig vinden om te bidden. En wilt u dan ook eerst in ons hart gieten. Uw liefde door uw geest. Uw vergeving in Christus. En de verzekering dat u er echt bent. Zegent u zo de verkondiging van het evangelie. Om Jezus wil. Amen. Thema's vanmorgen: de rijkdom van het gebed. Ik heb uitgekozen het verhaal van David die vlucht voor Absalom. Daar ga ik over preken. En Anna Smit zal voorlezen uit 2 Samuel 15. Absalom, zoon van David, heeft een staatsgreep gepleegd. In hoofdstuk 15 wordt verteld hoe de koning hals over kop de stad uitvlucht.
Toen David bericht kreeg dat het volk van Israël de kant van Absalom had gekozen, zei hij tegen zijn volgelingen, hovelingen: kom, we moeten vluchten, willen we aan Absalom ontkomen. Snel, we moeten hem voorblijven, want als hij ons hier in Jeruzalem overvalt, zal hij een bloedbad aanrichten en is het met ons gedaan. Zoals u wilt, mijn heer en koning, antwoordden de hovelingen, wij staan tot uw beschikking. David ging de helling van de Olijfberg op. Jammerend klom hij naar boven, zijn hoofd bedekt en barre voets. Alle die met hem meegingen, hadden hun hoofd bedekt en klommen jammerend naar boven. Toen kreeg David bericht dat Achitofel zich bij de samenzwering van Absalom had gevoegd. En hij riep uit: ach heer, verijdel toch de plannen van Achitofel. Toen David de gebedsplaats op de top van de berg had bereikt, kwam de arkiet Gusai hem tegemoet. Hij had zijn kleren gescheurd en stof over zijn hoofd geworpen. David zei tegen hem: als u met me meegaat, bent u me alleen maar tot last. Gaat u liever terug naar de stad en zegt tegen Absalom: mijn koning, uw dienaar zal ik zijn. Zoals ik vroeger uw vader heb gediend, zo zal ik nu u dienen. Op die manier kunt u voor mij de plannen van Achitofel doorkruisen. De priesters Sadok en Abjatar zijn daar namelijk ook. Alles wat u in het paleis ter oren komt, moet u aan hen beiden doorvertellen. Ze hebben hun twee zonen bij zich, Achimaas en Jonathan. Laat hen alles aan mij doorgeven wat u ter oren komt. Gusai, de vertrouwensman van David, kwam in Jeruzalem aan, juist toen Absalom de stad binnentrok.
Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Van waar zal komen mijn hulp? Dat is een lied dat je wel heel indringend kunt verbinden met die wanhoopstocht van koning David, die als een opgejaagde vluchteling niet meer weet waar hij het zoeken moet dan bij de Heer. Nummer 91 uit de eigen bundel. Thank you. Toen ik van de week de preek voorbereidde, greep ik naar een boek waarvan ik wist dat daar wel wat over het gebed in stond. Een boek uit 1987, 25 jaar geleden. En toen trof mij dat de auteur schreef dat wij in een tijd leven waarin de gebedsloosheid enorm wijdverbreid is. En daarmee bedoelt hij, een raar woord natuurlijk, gebedsloosheid, dat geweldig veel mensen misschien wel helemaal nooit meer bidden. Of bijna nooit. En nu het geval dat ik in mijn studieverlof heb deelgenomen aan een studiedag van de onderzoeksgroep waar ik deel van uitmaak. En dat daar een collega een stuk presenteerde en in de toelichting daarop vertelde dat hij als legerpredikant niet goed weet hoe hij zijn mensen iets kan vertellen over God en geloof. Hij zei, ze hebben er echt helemaal niks mee. Het staat zo verschrikkelijk ver van ze af. En hij dacht daarover na, dat was zijn studieproject, hoe die het christelijk geloof ter sprake kan brengen in een omgeving waar mensen dus ook echt er helemaal niks mee hebben. Gebedsloosheid. Nou, wat is dat in onze kerk anders? Wat is hier een motivatie om te bidden en om ermee bezig te zijn? Evengoed, het gaat aan onze kerk niet voorbij. Er zijn gemeenteleden die al een tijd niet meer in de kerk komen, nog wel in de ledenlijst staan, en die dit verhaal ook kunnen vertellen. Ik heb er niks meer mee. Bidden? En misschien zit er nu wel één persoon hier in de kerk die denkt, dat geldt ook wel eens voor mij. Ja, en nou wil ik preken over de rijkdom van het gebed. En dat ga ik ook doen. Nou en of ga ik dat doen. Maar dan wil ik het wel zo doen dat ik naar vermogen die broeders en zusters zie staan. En die mensen die daar staan, van wie ik geen flauw idee heb hoe ze erin staan, maar het zou zomaar kunnen dat je op de dia ook een aantal mensen ziet die in gebedsloosheid leven. Het kost veel meer inspanning om de rijkdom van het gebed uiteen te zetten als je hoorders hebt die zeggen, gebed, hoezo bidden? Hij gaat wel proberen. Want die inspanning loont. Ik heb het voor mezelf wel weer ontdekt van de week. En dat is gegaan via dat dramatische verhaal van David op de vlucht voor Absalom. Er is in dat verhaal sprake van een gebedsplaats. Dat staat in vers 32. De top van de Olijfberg. En dat moet je je zo voorstellen, de mensen hadden toen sterk het gevoel dat je op de toppen van de heuvels en de bergen dichter bij de hemel was. En dat je daar dus ook goed kon bidden. En daar aanbad men God. En nu is het aparte van dit verhaal dat die gebedsplaats in het voorbijgaan genoemd wordt. En verder niks. Er wordt niet gezegd dat David op die gebedsplaats ging bidden. Er zijn vertalingen die dat wel zo invullen. Maar de eerlijkheid gebied om te zeggen, dat is meer de wens, de vader van de gedachte. Uit hoe het er staat, de precieze tekst, kan je dat niet afleiden. Hij kwam op de gebedsplaats. En daar trof hij Guzai. En toen ging hij druk met hem in gesprek. Toch is dit een verhaal waarin gebeden wordt. Maar anders. Het gaat hier niet om die religieuze locatie. Het gaat hier om die woorden die David uitspreekt als hij zich echt geen raad meer weet, namelijk op een bergpad, als hij naar boven klautert, gejaagd, want er is haast bij, Absalom is in aantocht, en als Absalom ook maar het gevoel zou hebben dat David nog in die buurt is, dan brandt hij de boel plat. Wegwezen, zegt David. We hebben haast. We moeten ver weg zijn. Als Absalom dan komt, dan zal hij de stad tenminste niet plat branden. En zo gejaagd klautert David naar boven. En dan bidt hij. Maar het is eigenlijk meer schreeuwen dan bidden. Het is wat je noemt een schietgebedje. Een schietgebedje is een pijl die je afschiet. Pats, daar gaat hij. En Davids schietgebed, dat klinkt zo. Ach Heer, verijdel toch de plannen van Achitofel. En dan weer verder, hijgend naar de top. Gebedsplaats, kom op, zeg. Ik vind dit een verhaal om te verfilmen. Er zit zo'n drama in. Barrevoets gaat hij, dat wil zeggen blootsvoets. Helemaal weg is de pracht en praal van de Oosterse vorst. Het is een man op de vlucht, met andere mensen op de vlucht. En dan wordt het nog erger. Want dan komt het gerucht dat Achitofel zich heeft aangesloten bij de staatsgreep. En dan weet David het echt niet meer. En dat komt, Achitofel, dat is een charismatisch mens. Iemand die dat vermogen heeft om mensen aan zich te binden. Als Achitofel zijn mond open doet, hangt het hele volk aan zijn lippen. Een invloedrijk man ook. Je zag hem tientallen keren bij Pauw en Witteman. En een hele slimme man. En Achitofel is dus voor Absalom een geschenk uit de hemel. Want alles wat je dan nodig hebt om goed je plan uit te voeren, dat krijg je dan op een presenteerblaadje aangeboden. Want als Achitofel het spel meespeelt, jongens, maak je geen zorgen, dan komt het helemaal goed. Nee, hè, zegt David. Nou kunnen we inpakken. En dan dat schietgebedje. Ach Heer, verijdel toch de plannen van Achitofel. En dan staat er iets dat je, als je dat heel letterlijk weergeeft, zo klinkt. Zorg dat het domme praat is. Zodat de mensen zeggen, sorry Achitofel. Nou zijn we het voor het eerst niet helemaal met je eens. Mogen we er nog eens een nachtje over slapen? Dat is wat David zegt. Verijdel toch de praat van Achitofel. Heer, geef dat het deze keer niet zo uitwerkt. Dat er een briljant plan komt. En dat is nu bidden in het volle leven. Dan wordt het gebed er bijna uitgeperst. En tegelijkertijd is het niet goedkoop of naïef. David blijft een complex mens. Die ook hier niet een heel doorzichtig kinderlijk gelovige is. Want even later, dan ontmoet hij dus die Guzai. En dan denkt hij razendsnel na, want die Guzai, dat was nummer 2. Die kwam ook wel bij Pauw en Witteman en was ook niet helemaal niks. Kon ook goed nadenken, plannen maken. En hij zegt tegen Guzai, als de bliksem naar Jeruzalem. En dan houden we wel contact via die twee knullen. En vertel me hoe het erbij staat. En ga doen wat je kunt om te zorgen dat Achitofels plannen mislukken. Nou, dat is wat je noemt bid en werkt. David neemt dus ook helemaal zijn verantwoordelijkheid door te doen wat hij kan. Dat is het eerste. Je ziet dat dit niet goedkoop is van, ja, nou ja, wat nu? Een man die in zijn volle verantwoordelijkheid blijft en dan bidt. En het tweede is dat het ook niet het goedkope is van iemand die dan ineens God weer weet te vinden, terwijl die een hele tijd, nou ja, zich uitstekend redde. Want al eerder in dit verhaal wist David God te vinden. Maar dan in een stemming van God, ik weet dat ik deze ellende voor 100% aan mezelf heb te wijten. Ik weet het heel goed. Ik weet het nog heel goed. Hoe ik bezig ben geweest met Batseba. En haar man heb vermoord. En ik weet het ook nog heel goed. Dat ik geen goede vader was. Voor Absalom. Ik weet het zo goed. En als het uw plan is om mij het koningschap nu te ontnemen, dan moet u dat maar doen. Want ik ben gewoon geen knip voor mijn neus waard. Ik weet het best, Heer. Bijna fatalistisch klinkt het in het verhaal als David zegt: Heer, doe wat u goeddunkt. En als u vindt dat het nu over moet zijn, dan begrijp ik dat. En dan toch zo bidden. Dan toch, ja, niet het hoofd in de schoot leggen. Dan toch iets hebben van, och Heer, alstublieft. Dan toch nog door willen. En op die deur durven kloppen. En niet denken, nou is het klaar. Nou hoef ik niet meer te kloppen. Nou weet ik het al helemaal zeker. Het is over en uit. En God heeft nog gelijk ook. Ik heb het dubbel en dwars verdiend. Dat zegt hij niet. Toch weer op die deur kloppen. En dat is nou de rijkdom van het gebed. Je ziet daar op de foto een vrouw die niet meer weet waar ze het zoeken moet. De rijkdom van het gebed is niet meteen in de eerste plaats die van de religieuze locatie op de top van de berg. Maar de rijkdom van het gebed is dat je in de loop van het leven, in de heftigheid van het leven, in de heftigheid van jouw leven, als je geklungeld hebt en eigenlijk het ook niet op orde hebt met God. En als je het echt niet meer weet. En als je de moederziel alleen voor staat. En als je wel mensen om je heen hebt, maar daarbij zeker weet, dit is niet genoeg. Dan is de rijkdom van het gebed dat er iemand in de mist opdoemt. En dat je dan een pijl op die of kunt schieten. Ach Heer, dat is de rijkdom van het gebed. Dat je kunt zeggen, o mijn God. Want dan ben je niet meer alleen. En dan is er toch nog hoop. Hoe, wat, weet ik veel. Ik heb ook geen tijd om na te denken nu. Ik moet weer verder klauteren. Maar ik ben niet alleen. En dat ben je ook niet als je de koning te rijk bent. Want dat is het mooie van bidden. Het is niet enkel als je in de shit zit. Je kunt ook door het leven overweldigd worden als je gelukkig bent. Dan kunnen ook de tranen je in de ogen springen. God. Ik weet niet hoe ik het zeggen moet. Wat ben ik gelukkig. En dan kan je ook bidden. En dan kan je het ook zeggen. O mijn God. En dan vind je ook iemand die in het helle licht van je geluk opdoemt. Van wie je weet, en hij gunt het me. Maar dan ben je ook in het volle leven. Dan ben je ook niet in de eerste plaats op een religieuze locatie. In de kerk. Dan kan je zomaar op de fiets de tranen in de ogen krijgen van geluk. En dat is bidden in het volle leven. Daar begint het. Hier borrelt het op, het bidden. In het volle leven. Als de vertwijfeling je bespringt. Of het volkomen geluk. Je kunt klagend bidden. Je kunt juichend bidden. Je kunt je opgetild voelen. Heer, nou kan ik de wereld weer aan. En het kan potdicht zitten. En in al die heftigheid van het volle leven is de rijkdom van het gebed dat jou iemand tegemoet komt. O mijn God. Dat stond op de volgende dia. Niet moederziel alleen. Niet in angst en twijfel. Niet in vreugde. Klagend bidden. Juichend bidden. En nu terug naar de gebedsloosheid. Als o mijn God kunnen zeggen rijkdom is, dan is de gebedsloosheid armoe. En dat is het ook. Het is verschrikkelijk als je, wanneer je geen kant meer op kunt, hem niet ziet opdoemen in de mist. En er zit ook iets heel raars in het leven. Als je die overstromende vreugde van geluk niet terug kan geven aan iemand, dan komt er iets van een rare leegte in. En dat gebeurt ook wijd om ons heen, dat je in een rare leegte terechtkomt. En wat doe je daar nou aan? Eigenlijk alleen maar dit. Dat je je laat verleiden. Door dit grandioze verhaal. Waarin de God van Jezus Christus zo ontzettend duidelijk aanwezig is. In de spiegel van Davids gebed. Laat je verleiden. Je moet ook niet al te veel nadenken over het gebed. Want je komt er toch nooit uit hoe het allemaal in elkaar zit. Laat je verleiden. Om het David na te zeggen. Want dit is het volle leven. Dat in alles wat je overkomt. Er die metgezel is. Laat dit verhaal je verleiden om die metgezel aan te spreken. Ga het maar weer doen. Zeggen, o mijn God. Ik eindig met een anekdote die op mij diepe indruk heeft gemaakt. Dat is de laatste dia. En dat is wat deze meneer heeft gezegd. Dat is Ludwig Wittgenstein. Is gestorven in het jaar dat ik geboren werd. Nog even geleden. Dat vinden jullie een understatement. Oké. Okay. Verschrikkelijk lang geleden. In de prehistorie is die man overleden. 1951. Maar er wordt wel over hem gepraat. Nog steeds. Wat zeg ik? Bibliotheken over die man volgeschreven. Want het is een van de grootste filosofen geweest van de vorige eeuw. Een hele wonderlijke man. Hij heeft in zijn leven gezocht naar een manier om wat wij noemen de comfortzone te ontvluchten. En dat heeft hij als volgt gedaan. Hij kwam uit een van de rijkste families van Europa. Echt nummer 1 met stip in die quote 500. En hij heeft bij de notaris geregeld dat hij alles kwijt was. Echt alles. En zijn familie heeft pakketjes met, nou ja, zoals wij ze dan voor doorkast sturen naar hem toegestuurd. Omdat hij op een houtje zat te bijten. Maar hij stond erop en zei, ik wil uit de comfortzone. En toen heeft hij dienst genomen. In de Tweede Wereldoorlog. Als een Oostenrijker. En hij heeft zich in de frontlinie laten plaatsen. Hij wou niet filosoferen van achter het bureau. Hij zocht het volle leven op. En daar dacht hij na. En daar ging hij bidden. In zijn dagboek staat dat hij op een plek in de frontlinie, en hij was op van de zenuwen, want hij vond dat hij het moest doen, maar hij durfde eigenlijk niet. In zijn dagboek staat, overdag is nu alles rustig, maar in de nacht moet het vreselijk tekeer gaan. Zal ik het uithouden? Dat zal de komende nacht blijken. God, sta mij bij. En hij kruiste de degens met filosofen die religie dom vonden. Waarom vertel ik het u? Eigenlijk alleen omdat het op mij zo'n geweldige indruk maakte. Dit is de rijkdom van het gebed. Amen. We gaan zingen. E90, 1 en 2. Ik bouw op u. Met de apostel Paulus wil ik u nu aansporen tot een christelijk leven. En dat doe ik vanuit Romeinen 12, enkele versen. Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad. Wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters. En acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen. Maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt. En bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen. En wees gastvrij. Zegen uw vervolgers. Zegen hen. Vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt. Heb verdriet met wie verdriet heeft. En nu gaan we zingen. Laat mijn hart steeds vurig zijn. Laat mijn hart nooit koud zijn. Abba, Vader, die twee eigen bundel. Thank you. We gaan danken en voorbeden doen. Ik noem daarbij een paar namen. Nou, in de eerste plaats Noralie. Volgens de verwachting zou Noralie met haar moeder thuiskomen gisteren met Dorenda. Ik weet niet of dat ook gebeurd is. Ja, fijn. Dus dat maakt de blijdschap compleet. We bidden voor Erik en Rudy van Hees. Met vakantie in Frankrijk en daar opgeschrikt doordat Erik een beroerte kreeg. Ineens ging het fout. Opgenomen in het ziekenhuis en God zij dank, na een dag al leek het erop dat de effecten weer helemaal verdwenen waren. Er is een heleboel geregeld in de familie en dat betekent dat 2 van de 3 kinderen nu weer in Nederland zijn. Ali reist op en neer, want nou ja, hier is ook het een en ander te doen. En woensdag is nu het plan dat Erik en Rudy terugkomen, maar daar moet dus iemand zijn, een chauffeur, en dat zal Ali zijn. Er is nog wel zorg, waar komt dit vandaan en hoe gaat dat verder en wat moeten we verwachten? Maar er is toch ook vooral heel veel opluchting en dankbaarheid, omdat het er op dit moment weer goed uitziet voor Erik. Laten wij in ons gebed hen opdragen aan God. Ik noem de naam van Boop van der Linden. In het ziekenhuis opgenomen en toen doorgestuurd naar de afdeling cardiologie. Want er was iets niet goed met haar hart. Ze is nu weer thuis, vrijdag thuisgekomen. Er is inderdaad hartfalen geconstateerd. De dokters zeggen dat gaan we met medicatie aanpakken. En met dieet. Boop en Gerard zijn heel blij dat het zo is afgelopen. Boop staat nu wel voor de enorme opgave om ietsjes rustiger aan te doen. We danken en bidden voor ze. Ik was in de Sint-Jan in Den Bosch, folders van de Alpha-cursus. Net als vorig jaar in de Pyreneeën, piep, klein kerkje, katholiek, folders van de Alpha-cursus. 17 september start de Youth Alpha, dus dat is komende dinsdag. Nou, laten we met een vurig hart bidden dat dat een mooi en goed project wordt. Ja, en we zijn natuurlijk allemaal zeer verbaasd over de ontwikkelingen rond Syrië. Het bloedvergieten gaat onverminderd door. Maar toch een lichtpunt om dankend te bidden. Ik ga voor in gebed. O God, dat u er bent. Als we ons geluk niet op kunnen, of totaal geen raad meer weten, dat is onze rijkdom. En daar danken we u voor. En dat u ons mensen, ook als we er eigenlijk totaal geen recht meer op hebben, doordat we geklungeld hebben, u niet waard zijn, u op het hart getrapt hebben of teleurgesteld, dat u ons mensen zo geweldig trouw bent, nooit laat vallen. En in Jezus opdoemt in onze midst. God, u zij dank. Wij bidden u voor voor broeders en zusters die hiervan vervreemd zijn, die we al lang niet meer in de kerk zien en die ook dat niet meer kennen, omgaan met u, voor wie dat weggecijpeld is uit het leven, weggewaaid, voorbij, helemaal voorbij. Soms kinderen van ons, of familie, goede vrienden, nog in de ledenlijst, of al niet meer. Of onder ons, terwijl ze het eigenlijk niet durven zeggen, omdat het zo'n dissonant is. O Heer, in die gebedsloosheid, kom naar hen toe en help ons om goed met hen om te gaan en om verleidend te zijn in de goede zin van het woord. We dragen ze aan u op. We delen in de vreugdetranen van Dorenda en Daniel Brouns en hun familie. O God, dank u voor Noralie. We delen in de schrik van Erik en Roelie en nu hun opluchting en verwarring en zorg en vreugde in heel die mengeling van gevoelens. Heer, wees bij ze en bij hun kinderen en hun naaste familie. Ga met ze verder. En met de blije Boop en Gerard van der Linden danken we u. Echt danken we u. Dat ze gewoon in ons midden weer verder gaan. Zegen ze op deze weg. Heer, zegent u de Youth Alpha. Een uitnemende gelegenheid om met elkaar de rijkdom van uw genadige aanwezigheid in ons menselijk leven uit te wisselen en te delen. Zegen het. En o God, zegen de plannen die Rusland en Amerika nu samen hebben gemaakt om een sprankje licht in die inktzwarte duisternis van Syrië te brengen. O God, dat dit er kwam, dank u daarvoor en zegen het. En ontferm u over de mensen voor wie de bombardementen en de granaatinslagen gewoon doorgaan. En die honderdduizenden mensen die nog lang niet terug kunnen en hun dagen slijten in vluchtelingenkampen. O, in deze wereld, u moet er echt zijn, Heer. Alsjeblieft, wees er. En kom. Kom om de dag te brengen. Dat het licht over heel uw schepping stralend opgaat. En de boze en zijn handlangers op de vlucht slaan en verdwijnen. Kom, Heer Jezus, kom spoedig. Amen. Anne Smit zal nu de geloofsbelijdenis namens ons uitspreken. Oh, ik geloof dat ik... Ja, de collecte eerst nog. De collecte, die wordt gehouden. En daarna zal Anne Smit de geloofsbelijdenis uitspreken. En daarna zingen we Psalm 68, vers 7. gezegd, we gaan heel erg hard werken om de volgende keer iets heel erg moois voor jullie te zingen. Maar dat is nogal moeilijk, dus vandaag nog niet, volgende keer. Nou, kijk aan. Laat het maar horen, jongens.
Ja, dominee van der Russen, dat klopt helemaal. Wij zouden niet naar voren komen, maar we willen toch iets tegen u zeggen. Dus dan zeggen we, dominee van der Russen, voor deze 25 jaar. En we hebben een lied uit onze Kids Praise Map uitgekozen, die wij vinden dat het beste bij u past. Dus we gaan hem gewoon zingen.
Oké.
U heeft altijd zoveel mensen geholpen, jong en oud, groot en klein. En daarom vonden we dit lied zo bij u passen. Gefeliciteerd met deze 25 jaar van alle kinderen.
Geweldig, dank jullie wel. En nu jij, Anne. Wij allemaal, maar Anne, die zegt het namens ons.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, opstanding van het vlees en een eeuwig leven.
De Heer zegene u en hij behoede jullie. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij jullie genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u. Hij geeft jullie vrede.